Goedenavond, lieve mensen. Ik zou jullie graag twee gedeelten willen voorlezen die jullie normaal met kerst te horen krijgen. 8 april, kersttoespraak. Dat zat er ook wel in met dit onderwerp. En waarom zou je ook niet op andere tijden van het jaar over dit onderwerp mogen spreken? Allereerst uit Matteüs 1 en daarna uit Lucas 2. Matteüs 1, vers 18. Ik lees uit de Telos-vertaling. De geboorte van Jezus Christus nu gebeurde zo. Toen zijn moeder Maria met Jozef ondertrouwd was, bleek zij voordat zij waren samengekomen zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef haar man rechtvaardig was en haar niet openlijk te schande wilde maken, was hij van plan haar in het geheim te verstoten. Terwijl hij echter deze dingen overdacht, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt is uit de Heilige Geest. Zij nu zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Vers 24, toen Jozef nu uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel van de Heer hem had bevolen en nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar totdat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Uit Lucas 2. Het gebeurde nu in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus dat het hele aardrijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving vond voor het eerst plaats toen Quirinius stadhouder over Syrië was. En allen gingen om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Jozef nu ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en de familie van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. Het gebeurde nu, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover uit het woord van God. Het is natuurlijk niet voor niets dat Maria voorop staat, Maria en Jozef. Ik meen dat we dat ook in een aantal andere gevallen hebben gedaan, misschien wel bij alle Bijbelavonden. En u zou dan ook kunnen verwachten dat ik het vanavond met name over Maria ga hebben. Maar ik doe dat nou eens een keer niet. Misschien is dat wel heel stout, dan ga ik in tegen het project. Maar Maria is de meest besproken vrouw uit de hele Bijbel. En Jozef, die steekt daar ver bij af. Maria is natuurlijk die meest besproken vrouw, doordat zij met name in de orthodoxe en in de Rooms-Katholieke kerk zeer veel aandacht krijgt, volgens protestanten wel een beetje te veel. Maar ook zonder dat is er veel over Maria te zeggen, vooral ook omdat wij over haar horen tot het eind van het evangelie aan toe en zelfs nog in het begin van het boek Handelingen. Terwijl wij over Jozef alleen maar horen in de eerste hoofdstukken van de evangeliën, daarna niet meer, waaruit men wel heeft opgemaakt dat Jozef een stuk ouder was dan Maria en wellicht al vrij vroeg in de geschiedenis van het evangelie is overleden. Als je ziet in Markus 6 dat de Heer Jezus daar genoemd wordt een zoon van Maria, niet een zoon van Jozef, dan zou dat daarvoor een aanwijzing kunnen zijn dat Jozef al lang uit het beeld was verdwenen. Er is dus over Jozef ook heel weinig te vertellen. En om het nou een beetje goed te maken naar die arme Jozef toe, want zijn verre familielid die net zo heet als hij en die in het Oude Testament voorkomt, die krijgt ook al zoveel belangstelling. Daarom gaan wij het vanavond vooral over Jozef hebben. Maar het heeft wel met Maria te maken, want in de twee schriftgedeelten die we hebben gelezen gaat het natuurlijk over Jozef en Maria. Jozef is ook bepaald niet onbelangrijk. Als opvoeder van de Heer Jezus in Lucas 2, als Jozef en Maria de Heer Jezus voor het eerst als 12-jarige jongen meenemen naar Jeruzalem, dan kan Maria, als ze hem eindelijk gevonden hebben, zeggen: je vader en je moeder hebben je overal gezocht. Jozef gold als de vader van Jezus, want hij was zijn opvoeder en de mensen zullen in het algemeen ook niet anders geweten hebben. Ze wisten wel dat er iets bijzonders aan Jezus was, want in Johannes 8 spreken zij het boze gerucht uit dat hij uit hoererij geboren was. Dat was natuurlijk een vals gerucht, maar daarmee gaven ze wel aan dat in het algemeen wel bekend was dat er iets merkwaardigs aan de hand was met zijn geboorte. En wij hebben in Matthäus 1 gelezen, we hadden het ook in Lucas 1 kunnen lezen, waarom dat in zat. Wij spreken van de maagdelijke geboorte. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is uit Maria geboren zonder tussenkomst van een man. In Lucas 1 vers 35 lezen we zelfs dat het de kracht van de Heilige Geest was. De Heilige Geest zou over haar komen, de kracht van de Allerhoogste zou haar overschaduwen, zodat het kind dat uit haar geboren zou worden, zoon van God genoemd zou worden. Daardoor lijkt Jozef nog een beetje onbelangrijker te worden. Want hij is ook al niet de vader van de Heer Jezus. Maar toch is hij juist in dat opzicht zeer belangrijk. Ik herinner mij eens een gesprek met een Joodse rabbi die het graag op christenen gemunt had. Het was ook in Jeruzalem, om met hun debatten aan te knopen en de onhoudbaarheid van het christelijk standpunt aan de kaak te stellen. En zijn punt was, een van de vele punten waar we het over hadden, zijn punt was: u kunt niet allebei hebben. Jezus was of een zoon van Jozef, maar dan was hij niet de zoon van God. Of hij was de zoon van God, maar dan was hij niet de zoon van Jozef en dus ook niet de nakomeling van David en had hij dus ook geen recht op de troon van David. Dus of hij is de Messias, de zoon van David, of hij is de zoon van God, maar je kan niet allebei hebben. Zoals zo vaak met dat soort dingen was het antwoord natuurlijk tamelijk eenvoudig. En juist een Oosterling zou moeten weten dat, trouwens het is bij ons in het Westen precies net zo, dat het erven niet verloopt via biologische verwantschap per se, maar via wettige verwantschap. Dat kan je biologische zoon zijn, maar een geadopteerde zoon erft op exact dezelfde wettige wijze als een biologische zoon. En het punt in de geslachtsregisters van Matthäus 1 en ook van Lucas 3 is dat de Heer Jezus weliswaar niet de biologische zoon, maar wel de wettige zoon van Jozef was. En dat is zelfs zeer belangrijk, zo belangrijk dat het Nieuwe Testament opent met het geslachtsregister van Jozef, zo voornaam is hij. Om duidelijk te maken dat deze Jozef een zoon van David was, en daardoor ook duidelijk te maken dat de Heer Jezus niet via zijn moeder, maar via zijn stiefvader Jozef recht had op de troon van David. De maagdelijke geboorte die hij heeft beleefd laat zien dat hij de zoon van God is. Want doordat hij door de Heilige Geest is verwekt, ik citeer het nog eens, zou hij zoon van God genoemd worden. Maar tegelijkertijd is het even belangrijk dat hij de wettige zoon is van Jozef. Want alleen als zodanig heeft hij recht op de troon van David. Men heeft wel aangenomen in Lucas 3 dat we daar het geslachtsregister van Maria hebben en dat Maria dus ook van David zou afstammen. Zeker is dat niet. Ze wordt een familielid genoemd van Elisabeth, die uit de stam van Levi was. Dat maakt het al wat lastiger. Maar bovendien, al zou Maria uit het geslacht van David zijn, dan zou de Heer Jezus toch niet via zijn moeder recht hebben op de troon van David. Daar was Jozef dus buitengewoon belangrijk bij. De Heer Jezus is geboren uit het huwelijk van Jozef en Maria en als zodanig, als oudste zoon, de wettige rechthebber op de troon van David. Nou, maar ook dat is het niet waarover ik u vanavond iets wil zeggen. Ik wil iets niet vertellen over zijn afstamming, over zijn geslachtsregister, maar over zijn persoon. Wat voor iemand was Jozef? Ja, zegt u, nou, dat zou ik ook wel willen weten, daar vertelt de Bijbel bitter weinig over. Maar één ding vertelt de Bijbel er wel over. In Matthäus 1 wordt gezegd, in vers 19, daar nu Jozef haar man rechtvaardig was. En dat zou u eens moeten proberen te horen met Joodse oren. Rechtvaardig. Dat staat hier natuurlijk in het Grieks. Men heeft wel vermoed dat het Matthäus-evangelie uit het Aramees vertaald is. Maar in elk geval, zoals een Joods oor het hoort, dan hoort hij voor dat woord rechtvaardige het Hebreeuwse woord tzaddik. En de tzaddik is bij orthodoxe Joden een bijzonder belangrijk begrip. Ook in de vele eeuwen dat ze in de diaspora waren, in de verstrooiing, waren er onder hen die bijzondere mensen die bekend stonden als tzaddikim, de rechtvaardigen. Ze werden ook wel genoemd chassidim, niet te verwarren met de geloofsrichting van die naam die zichzelf zo noemden, maar een speciale groepering waren, die partij in het Jodendom. Maar ook voor die tijd had je al mensen die bekend stonden als chassidim. Dat betekent de vromen. Je komt dat ook in de psalmen tegen, de vromen, de godvrezenden. Soms worden ze ook genoemd in de NBG-vertaling Gods gunstgenoten. Dat is eigenlijk dezelfde groep. Want rechtvaardig betekent de mens die zeer nauwgezet de Torah van God onderhoudt. De ware Jood is degene die kan zeggen met de woorden van Psalm 119, hoe lief heb ik uw Torah. Hij heeft die Torah zo lief omdat hij God zo lief heeft. En omdat hij weet dat God hem lief heeft en hem dus een Torah geeft die ook helemaal bij de mens past en die helemaal de zegen van de mens beoogt. Een Torah waar een mens alleen maar gelukkig van kan worden. De tzaddik is zo overtuigd van de liefde van God, jegens hem, en hij heeft zelf God zo lief dat hij de Torah lief heeft. Ieder die wel eens een orthodoxe Joden heeft zien dansen met de Torah, bij Simchat Torah, de vreugde der wet, of op andere wijze gezien heeft de eerbied die ze hebben alleen al voor hun wetsrollen. Goed, dat kan nog uitwendig zijn, maar daarmee hoort toch ook de eerbied voor de inhoud van de Torah, die begrijpt dat. De rechtvaardige, die zoekt het recht van God. Die zoekt te doen wat God, wat in Gods ogen recht en billijk is. Dat Jozef zo'n rechtvaardige was, dat zie je alleen al uit de namen van zijn zonen. Jacobus, Jozef of Jozes, Simon en Juda. Het was heel gebruikelijk sinds de tijd dat Alexander de Grote ook Palestina had veroverd, om je zonen Griekse namen te geven. Het Nieuwe Testament is daar ook vol van. Het waren toch bepaald niet de minste mensen. Of je nou denkt aan een Filippus, of een Andreas, of een Nicodemus, of een Apollos, noem ze maar op. Allemaal vrome Joden, maar met Griekse namen. Dat kon dus, je kon een heel vrome Jood zijn en toch een Griekse naam hebben, en als je bekeerd werd, dan hield je ook die Griekse naam. Maar niet aldus onze Jozef. Zijn zonen droegen door en door Joodse namen, maar bovendien namen met een heel speciale bijsmaak. Ik bedoel dat positief. Twee van hen heten Simon en Juda. En dan moet je niet in de eerste plaats denken aan de aartsvader Simeon en Juda, maar dan zul je vooral moeten denken aan de tijd van de Maccabeeën, die nog zo vers in het geheugen lag. Vooral Juda, de Maccabeër, die daarbij een belangrijke rol speelde, maar ook zijn broer Simon, de hoge priester. Of een andere, of een nakomeling eigenlijk was dat van hem. Simon, de Maccabeer, de hoge priester. Zeer belangrijke namen. Namen die ook spraken van hoop. Van verwachting jegens de God van Israël. Namen die uitdrukten dat ook deze rechtvaardige Jozef niet bij de pakken neerzat wat die Romeinse bezetting betreft. Maar in de namen van zijn zonen zijn hoop uitsprak dat er nog eens een geslacht mocht vaardig worden onder Israël, dat het recht van God zou zoeken. En misschien wel de Romeinen zou verdrijven, wie weet. Maar in elk geval mannen die zouden gaan uitzien naar de Messias. Het is boeiend dat de Heer Jezus zelf ook een rechtvaardige wordt genoemd. Eigenlijk vele keren. Pilatus noemt hem zo, zelfs de vrouw van Pilatus noemt hem zo, heb toch niets te doen met deze rechtvaardige. Stefanus noemt hem zo, Paulus noemt hem zo, Petrus doet dat. Het was een heel bijzondere uitdrukking, want zo goed als de tzaddik de vrome Jood was, u hebt de vorige maal gehoord over Zacharias en Elisabeth, en van hen lezen we ook in Lucas 1 vers 6, zij waren beiden rechtvaardig voor God, tzaddikim. En er staat ook bij waarom, wat dat betekent, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer onberispelijk. Nou, betere omschrijving van een tzaddik kun je niet vinden. Maar de Heer Jezus is dat bij uitstek. Hij is de rechtvaardige, omdat hij waarachtig kon zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Omdat hij kon zeggen dat elk woord van de Vader voor hem Torah was. Wet, gebod. Hij kon zeggen dat het zijn spijze was om de wil van de Vader te doen. Dus niet alleen maar die plichtmatig te vervullen, omdat dat nou eenmaal hoort voor een vrome Jood. Maar het was het voedsel van zijn ziel. De wil en de geboden, zegt hij zelfs, de geboden van de Vader te volbrengen. Zijn ware discipel is degene die zijn geboden volbrengt. En dan zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld in Johannes 15, zoals ik de geboden van mijn Vader volbreng. Dat is de tzaddik. Hij leeft naar de wil van God, dat is zijn grootste vreugde. Nou, en hij noemt zijn eigen discipelen ook zulke rechtvaardigen. Dat is een heel gewone uitdrukking. De tzaddik in het Nieuwe Testament is de discipel die bij de Heer Jezus hoort. Of ook andere mensen zo voor Jezus wint. Staat in Matthäus 10, ik blijf maar even bij Matthäus. 10 vers 41, wie een rechtvaardige ontvangt in naam van een rechtvaardige zal het loon van een rechtvaardige krijgen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Bij de gelijkenissen van het koninkrijk in Matthäus 13, vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. En ook in vers 49. En nog wel verderop in het Matthäus evangelie ook. De discipelen van de Heer Jezus zijn ook zulke rechtvaardigen. Nog één stap verder. Elke christen, elke ware christen die leeft naar Gods hart en naar Gods gedachten, die een man en vrouw is naar Gods hart, is een tzaddik. Is een ware rechtvaardig. En zo kun je heel wat leren van Jozef, de rechtvaardige. Je had in Israël ruwweg gesproken twee soorten tzaddikim. En ik mag het wel eerlijk zeggen, laten we daar maar niet omheen draaien, je hebt die in het christendom ook. Als de Heer Jezus zegt in Matthäus 9 dat hij niet gekomen is voor rechtvaardigen, maar voor zondaars, dan begrijpt u vermoedelijk wel dat hij daarmee aangeeft dat er ook valse rechtvaardigen zijn. In Matthäus 9 vers 13b, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Daar is het volkomen duidelijk, daar twijfelt ook niemand aan, dat hij daar bedoelt de mensen die rechtvaardig waren in eigen ogen. Zeg maar de fariseeën, de schriftgeleerden, in het algemeen gesproken, de goede uitzonderingen daar gelaten. Die mensen werden gekenmerkt door schijnheiligheid. Ze verrichtten goede daden vooral om door de mensen gezien te worden. En ze waren wettisch. Ze hadden een heel merkwaardige manier van omgaan met de Torah. Het is heel boeiend om dat te zien, want ik heb gezegd, een tzaddik is iemand die de Torah van God lief heeft. Hoe ziet dan een wettisch iemand eruit? Nou, dat heeft de Heer Jezus zelf beschreven, Matthäus 23, vers 23. Daar verwijt hij de fariseeën en de schriftgeleerden hoe zij met de wet omgingen. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want jullie geven tienden van de munt, de dille en de komijn, en jullie laten het gewichtigste van de wet na, het oordeel en de barmhartigheid. En de trouw. Dat is de valse gerechtigheid. Deze mensen waren zo vroom dat als ze kruiden uit hun tuintje gingen halen, dille of komijn of munt, pepermunt, kruizenmunt, dan sneden ze daar, dan wogen ze dat en dan sneden ze daar precies 10% van af, want dat was voor de Heere God. Zo pieterpeuterig waren die in het volbrengen van de wet. En de Heer Jezus zegt, jullie gaan volkomen voorbij aan de kern van de zaak. Als u mij de uitdrukking toestaat, zegt de Heer Jezus dat eigenlijk op een heel humoristische wijze. Er is niks mis met goede humor, de Bijbel is er vol van. Alleen, vooral als je een ouderwetse vertaling hebt, dan klinkt dat helemaal, dan zie je dat ook niet. Maar hij zegt, jullie zijn bezig met pieterpeuterige dingen En jullie zien helemaal de kern van de zaak. Jullie lijken op iemand die zijn bekertje wijn altijd keurig door zo'n Joodse wijnzeef giet. Want je weet niet, daar kan een pieterpeuterig klein mugje in zitten. Dat is een onrein dier. En stel je voor dat je dat binnenkrijgt, dan heb je een onrein dier gegeten. Het zou heel erg zijn. Maar als er in jullie bekertje wijn een kameel dobbert, dan slobben jullie die achterover zonder er iets van te merken. Nou, als je het dus zo vertaalt, dan hoor je het. En zie, nou lachen de mensen. Want nou, oh, staat dat er? Ja, dat staat er dus. En dat is precies wat het is. De schijnheilige tzaddik is iemand die wel die mugjes uitzuivert, maar de kameel, dat is ook een onrein dier, naar binnen werkt. Hij ziet de kern, de grote dingen van de wet over het hoofd, maar hij is heel erg gefixeerd op de kleine dingen. En ik heb u eerlijk gezegd, dat zie je onder christenen ook heel veel. Dat mensen verschrikkelijk druk zich kunnen maken, hele gemeenten kunnen belanden in zulke discussies over allerlei dingen die toch ten diepste kleinigheden zijn. En wat men nalaat zijn deze drie dingen, het oordeel, de barmhartigheid en de trouw. De fariseeën spreekt graag het oordeel over anderen uit, dat zullen we direct nog zien. Maar de ware tzaddik spreekt het oordeel bij voorkeur over zichzelf uit. Ten tweede, hij heeft oog voor de barmhartigheid van God. Hij komt niet bij God om, net als die fariseer in de gelijkenis, om op te scheppen over zichzelf. U moet wel heel erg tevreden met mij zijn, Heere God, want ik ben zo goed. Ik geef tiende van alles wat ik heb. Ik vast 2 maal in de week. Ik ben gelukkig niet zoals deze tollenaar. Dat is iemand die laat zich op de wet voorstellen. Toen iemand heeft de barmhartigheid van God ook helemaal niet nodig. Daarom ziet hij die over het hoofd. Hij kent die barmhartigheid niet, heeft hij ook niet nodig, want hij is zo goed dat hij op eigen verdiensten wel de hemel kan binnenkomen. En ten derde de trouw. Zijn eigen trouw. Niet in het vertienen van die tuinkruiden, maar in de trouw jegens de Torah die ten diepste is trouw jegens God zelf. Daar gaan ze aan voorbij. Daartegenover staat Jozef. Jozef die een heel ander soort rechtvaardig is. Kijk maar wat er gebeurt. Hij doet een afschuwelijke ontdekking. Vooral iemand die de Heere God ontzettend lief heeft. En heel nauw bij de wet wil leven. En die dan een jong meisje in ondertrouw neemt. Met de bedoeling met haar te trouwen. En er dan op een of andere manier achter komt doordat ze hem dat vertelt of doordat hij dat ziet aan haar zwellende lichaam, dat zij zwanger is. Hoe ga je daarmee om? Nou komt naar boven wat voor een tzaddik Jozef is. Want die twee manieren die ik net noemde, de ware tzaddik en de valse tzaddik, die leiden ook tot 2 aanpakken in zo'n geschiedenis. In Deuteronomium 22... lees je wat in zulke gevallen de wet van de Heere was. Deuteronomium 22, vers 21. Daar staat dat zo'n meisje met de man die haar zwanger heeft gemaakt buiten de stad moet worden gebracht en daar moet zij gestenigd worden vanwege deze schanddaad. En nog eens in vers 24. Ze moet buiten de poort van de stad of bij de poort van de stad gebracht worden en daar gestenigd worden. Nou was dat in de tijd van de Romeinen niet makkelijk, want de Romeinen die mochten alleen maar zelf de doodstraf toepassen. Er kwam wel eens een uitzondering voor, Stefanus werd ook gestenigd zonder toestemming van de Romeinen. Dus als de volkswoede dat deed, dan gebeurde het toch en dan zagen de Romeinen dat ook wel eens over het hoofd, door de vingers, om niet al te veel drukte te maken. Maar normaal kon je dus dat Deuteronomium 22 niet toepassen. Maar je kon wel, in elk geval, openlijk je vrouw aangeven bij het Sanhedrin of een andere Joodse rechtbank. En openlijk met je vinger naar je vrouw wijzen en zeggen, mijn vrouw heeft deze schanddaad begaan. Of ze gestenigd kan worden is dan vers 2, dat ligt aan de omstandigheden, maar op zijn minst moet openlijk worden uitgesproken dat ze die steniging heeft verdiend en moet ze openlijk worden verstoten. Dat is een schande voor de rest van haar leven. Doordat ze openlijk verstoten wordt, zal geen man haar ooit meer willen hebben. Er was nog een andere methode. En de Joodse traditie baseerde die op nummer 5, waar je vanaf vers 11 de wet op de jaloersheid vindt. Wat moet je nou doen als je jaloers bent? Dat betekent daar als je je vrouw ervan verdacht overspel gepleegd te hebben. De Joodse traditie legde dat zo uit dat een man ook zijn vrouw heimelijk kon verstoten. Als hij twee getuigen had, dan kon hij een echtscheiding in orde maken. Die echtscheiding gebeurde dan heel stilletjes. Dat hoefde dan niemand te weten. En het geweldige verschil is natuurlijk, precies zoals het hier in Matteüs 1 staat, hij wilde haar niet openlijk te schande maken. In zekere zin neemt hij de schande op zichzelf. Op zich, want hij zou dan degene zijn die zich van zijn vrouw losmaakt. Hij zou zijn vrouw daarmee zelfs gelegenheid kunnen geven, zoals Maria het eigenlijk ook doet. Ze gaat naar haar nicht Elisabeth. Een gelegenheid te geven voor een tijd uit het openbare leven te vertrekken en haar kind ter wereld te brengen. Ze zou haar kind zelfs kunnen laten opvoeden bij familieleden. Ze kon terugkomen en niemand zou er iets van weten. En als hij haar een keurige scheidbrief zou geven, ook als je ondertrouwd was, was je daartoe verplicht, dan zou ze tenminste toch nog een ander huwelijk kunnen aangaan. Als je nou een farizeeër bent, dan kies je de eerste weg. Zo'n heilige, in feite schijnheilige farizeeër, die leeft naar de letter van de wet, die zou zijn vrouw natuurlijk openlijk aanklagen en te schande maken. Vooral omdat je daar zelf eer aan overhoudt. Want hoe meer schande op jouw vrouw geladen wordt, hoe meer eer er op jou geladen wordt, want jij bent de man die gruwt van deze verschrikkelijke zonde en die recht laat gelden. Want deze vrouw moet naar het recht van Deuteronomium 22 gestenigd worden. Of het doorgaat, ja of nee. In ieder geval, dat moet openlijk worden uitgesproken. Kijk, dat is ook een manier van omgaan met de Torah. Staat toch in de Bijbel? Staat toch in de wet van Mozes dat zo'n vrouw gestenigd moet worden? Dat is een manier om te gaan met de Torah. En zo is het ook heel vaak gebeurd. Was dat niet precies wat de fariseeën deden met die vrouw in Johannes 8 die ze op heterdaad betrapt hadden? Daar begint mijn persoonlijke argwaan al. Hoe betrap je een vrouw op heterdaad dat zij overspel pleegt door haar toch beloerd te hebben? Dit stelletje gluurders hadden er mooi voor gezorgd dat de man, want overspel plegen kun je niet alleen, dat de man kon ontsnappen. Ze maten met twee baten blijkbaar en deze vrouw, die haalden ze triomfantelijk, brachten ze die bij de Heer Jezus. Het feit dat ze niet gewurgd zou worden, maar gestenigd, wijst erop dat ze een ondertrouwde vrouw was. En je trouwde heel vroeg. Het was in feite nog een jong meisje. Je kunt rustig aannemen dat ze door die vent verleid was. Maar de vent ging vrij uit, daar horen we niets over, terwijl ze toch samen betrapt zijn. En deze jonge vrouw wordt naar de Heer Jezus gebracht. En deze rechtvaardigen, die zo graag de letter van de wet willen toepassen, die dus vinden dat zij op grond van Deuteronomium 22 gestenigd moeten worden, brengen bij de Heer Jezus om te kijken wat hij zou doen. Als hij er inderdaad zou gebieden haar te stenigen, zouden ze hem omlaag getrokken hebben naar hun minneniveau. Maar zou hij haar vrij uit laten gaan, dan zou hij ontrouw aan de wet zijn. En u weet het, de Heer Jezus zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hij past precies die drie dingen van de Torah toe. Het oordeel, de barmhartigheid en de trouw. Het oordeel door tegen hen te zeggen, oké, passen jullie het oordeel toe. Maar alleen als je niet zelf schuldig bent aan de Torah. We kunnen wel vermoeden dat als hij zegt wie van jullie zonder zonde is, dat hij dan bedoelt wie van jullie zonder die zonde van overspel is. Dat is ook nog eens vergelijkt met de bergrede. Als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je al overspel met haar gepleegd. Wie van die kerels was dan zelf rein en zuiver voor God als het ging om seksueel kwaad? De scherpe speerpunt van het oordeel richt hij op henzelf. Maar aan de vrouw bewijst hij de barmhartigheid van God. Barmhartigheid is, daar zit altijd genade in opgesloten. Maar dan genade aan een mens die in de ellende zit. En die vrouw zat in de ellende. Niet dat ze schuldeloos was. Maar de Heer Jezus zegt, heeft niemand je veroordeeld, dan veroordeel ik je ook niet. Dat is de barmhartigheid van God. En hij zegt ook, ga heen, zondig niet weer. Dat is de trouw. Dat is de trouw die hij van haar verwacht. opdat ze niet opnieuw in de zonde zou vallen. Vergelijk het maar met Johannes 5 vers 14, die 38-jarige zieke, waar de Heer zegt, zondig niet weer, opdat je niet iets ergers overkomt. Dus hij praat de zonde van die vrouw niet goed. Hij geeft haar de opdracht een rein leven te leiden, maar in de barmhartigheid van God. Hier ziet de Heer Jezus is de ware tzaddik. Hij handhaaft het recht van God zoals een ware tzaddik dat doet. En de aanklagers deden het zoals een valse tzaddik dat doet. Dat is het geweldige onderscheid. Maar Jozef kiest de weg van de lijdzaamheid. Dat is een van de meest typerende woorden om misschien wel de geschiedenis van het Jodendom in de ballingschap te beschrijven. De lijdzaamheid. De ware tzaddik komt niet op voor zijn rechten, slaat niet met zijn vuist op tafel, maar lijdt in stilte. Psalm 44, wij alle worden geacht als slachtschapen, zo worden we afgevoerd naar de slachtbank. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, als een lam ter slachtbank geleid. De Heer Jezus is het grote voorbeeld ervan. Die zich stil liet slachten, om zo te zeggen. En zo is het met de Joden door de eeuwen heen gegaan. Jozef is daarmee ook prototype voor de ware Jood. Dat is een merkwaardige legende in het Jodendom van de Lamed Waf. Lamed Waf zijn twee Hebreeuwse letters die samen het getal 36 opleveren. Die 36, dat zijn tzadikim, rechtvaardigen. En er is een Joodse overlevering die zegt, in elke generatie zijn er 36 rechtvaardigen om Joodse mensen. Vaak weten ze het niet eens van zichzelf. Maar zij zijn echte rechtvaardigen. Zij lijden, want de echte rechtvaardige lijdt altijd. Hij leidt een leven van lijdzaamheid. Daarin zit die lijdzaamheid, dat lijden. Hij ondergaat, hij protesteert niet, hij vecht niet terug. Iemand schreef eens bij Jesaja 53, daar heb je het beeld van de Heer Jezus, maar heb je daar ook niet het beeld van de Joden zoals ze de gaskamers van Auschwitz binnengingen. Bijna altijd zonder te schreeuwen, te protesteren, als schapen naar de slachtbank geleid. Dat is lijdzaamheid. Dat is in een wereld vol onrechtvaardigheid, ongerechtigheid, niet met de vuist op tafel slaan alsof wij hier de zaken kunnen rechtzetten. Maar, ja, zoals de Heer Jezus het beschrijft in de bergreden. Zalig zijn de treurenden, zalig zijn de vredestichters, zalig zijn de zachtmoedigen. Dat zijn de mensen die als ze op de ene wang geslagen worden, ook de andere wang toekeren. Dat zijn de ware rechtvaardigen. Zoals die 36 rechtvaardigen die het lijden van de hele wereld dragen. Omdat, zegt die Joodse legende, omdat die 36 rechtvaardigen er zijn in elke generatie, spaart God die wereld. Zoals hij Sodom en Gomorra gespaard zou hebben als er 10 rechtvaardigen hadden gewoond. 36 rechtvaardigen zijn er in de hele wereld en dragen het leed van deze wereld. En om hun gerechtigheid spaart God nog deze wereld. Zo een was Jozef. En je kunt jezelf maar spiegelen welke van die twee soorten rechtvaardig het meest op ons lijkt. Horen we bij de mensen die recht voor genade willen laten gelden? Horen wij bij de mensen die met de vuist op tafel slaan opdat onze opvatting van het recht zal zegevieren? Of het nou bij je thuis is, of dat het in je gemeente is, of waar dan ook. De mensen die willen dat het recht geschiet naar hun voorstellingen. Mensen die, als het om het oordeel gaat, altijd naar de andere wijze. Als het om de barmhartigheid gaat, dat altijd voor zichzelf opeisen, maar niet voor een ander, als ze het al zelf nodig hebben. Als het om de trouw gaat, die zoeken in de uitwendige wetsbetrachting, waarmee ze eer kunnen inleggen bij de mensen, maar niet de trouw van het hart naar God toe. Die dus ten diepste van de wet niets begrijpen. Zijn er ook niet zoveel? Ook in de christenheid. Is dat ook niet het soort schijnheilige wettische gerechtigheid dat we af en toe ook in ons eigen hart tegenkomen? En dat zo in strijd is met het hele onderwijs van de Heer Jezus, vooral in de bergreden, maar ook in het hele Matthäus-evangelie. Met zijn hele onderwijs over hoe een rechtvaardige zou zijn. Zeg niet dat hij altijd over zich heen moet laten lopen. Maar wel dat als hij mag kiezen tussen het opkomen voor zichzelf en de weg van de leidzaamheid, heel vaak die weg kiest. Zoals Jozef die van plan was. Zelf dan maar in het geheim die ondertrouw te laten ontbinden om Maria te sparen. Barmhartigheid aan Maria te bewijzen en niet oordeel. De tweede keer gaat over twee voorvallen hebben, want we hebben ook twee schriftgedeelten gelezen. De tweede keer is dit in Lucas 2. Daar is het veel minder opvallend. Maar u moet bedenken wat voor een inschrijving dat was. Het was geen gewone volkstelling. Het was wat wij noemen een census, zo noemden de Romeinen dat. Een census is een volkstelling, niet om te weten hoeveel mensen er in het Rijk woonden. Maar bij zo'n census werden de Joden geteld en aangeslagen in de belastingen. Het ging erom precies te weten wie hadden er bezit, al was het dan nog maar zo weinig bezit, om dan vervolgens gedwongen te worden tot hoge belastingen. Dan moet je weten dat, om nog eens de wet van Deuteronomium te citeren, dat in Deuteronomium 17, daar vinden we de koningswet. Daar wordt uitdrukkelijk gezegd in vers 15, dan zult gij over u de koning aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Geen buitenlander die uw broeder niet is, zult gij over u mogen aanstellen. De rechtvaardige, welke soort mag u zelf invullen, die zal dus nooit of te nimmer de Romeinse bezetter kunnen accepteren, want dat is een buitenlander. En Herodes, die gehate Herodes, half Jood, half Edomiet, is ook een buitenlander, een onacceptabel. De ware rechtvaardige zou zich wellicht eerder afvragen hoe het komt dat het allemaal zo ver is gekomen met Israël. Heeft dat maken met schuld, met zonde? Is dat een oordeel van God? En hij zal lijdzaam zich buigen onder de tuchtiging van God. Maar die andere soort rechtvaardige niet. Die zoekt zijn gerechtigheid daarin dat hij nooit of te nimmer die Romeinse bezetter zal erkennen. Integendeel, hij zal hem haten, of het nu de Romeinen is of Herodes. Niets was dan ook zo pijnlijk als een census. Zo'n volkstelling met het oog op de belastingen. Je kunt rustig zeggen dat altijd als er een census werd gehouden door de Romeinen, dat deden ze dan in het hele Rijk, dat ze bij de Joden de meeste moeilijkheden hadden, en dat het altijd leidde tot een volksopstand, tot rebellie. De Joden hadden sinds Davids volkstelling sowieso al een broertje dood aan volkstellingen, want ze wisten dat dat bij David tot een ramp had geleid in 1 Kronieken 21. Dus de Tzadikim, of althans degene die dat waren in eigen ogen, die moest alleen al om die reden er niets van hebben. Dat gaf maar moeilijkheden. Daar kon je het oordeel van God over je afroepen. En dan ook nog eens die gehate Romeinen die een dergelijke volkstelling teweeg brachten. Dat is ook het gemene van de vraag die de fariseeën aan de Heer Jezus kwamen stellen over de keizerlijke belasting. Moeten wij de keizeren belasting betalen, ja of nee? De Herodianen stonden er ook bij, die hulden met de bezetter. Dus die vonden dat je wel belastingen moest betalen en de fariseeën natuurlijk niet. Dus wat de Heer Jezus ook gezegd zou hebben, hij zou of de Herodianen of de fariseeën tegen zich in het harnas hebben gejaagd. Dat was het gemene van de vraag. Maar de Heer Jezus liet zien dat als het om geld ging, zij die munten maar al te graag als geld accepteerden, ook al stond de beeltenis van de keizer erop. En daarom zegt hij, geef dan maar aan de keizer wat van de keizer is, want het is zijn eigen geld. En dat jullie het in bezit hebben, dat is omdat je het maar al te graag hebt geaccepteerd. Nou, geef het dan ook maar aan hem terug, want het is allemaal van hem. Maar ook, en daar heb je nou weer de ware tzaddik, geef aan God wat van God is. Als jullie Gods volk zijn, geef dan je hart aan de Heere God. Want zoals op die munt de beeltenis van de keizer staat, zo staat op het hart van een mens de beeltenis van God. Want wij zijn naar zijn beeld geschapen. Als je een beelddrager van God bent, geef dan je leven, geef je hart aan de Heere God. Daarin zit dus deze gedachte, kom niet alleen maar met strikvragen over de belastingen. Ga toch eens naar je eigen hart kijken. Jullie willen je voordoen als trouwe wetsbetrachters. Maar waar is jullie hart? Behoort dat werkelijk aan de Heere God toe? Wat zit erachter? Het punt lag zo gevoelig dat toen de Heer Jezus voor zijn rechters stond, dan lezen wij in Lucas 23, het is voor Pilatus, dat de Joden hem ervan beschuldigen: wij hebben bevonden dat deze onze natie afkerig maakt en verbiedt de keizer belasting te betalen. Terwijl precies het omgekeerde gebeurd was. De Heer Jezus had gezegd: geef aan de keizer wat des keizers is. Maar zo gevoelig lag het punt. De ware Jood was een rebel tegen de Romeinen. Als u wil lezen wat er al eens eerder bij zo'n volkstelling was gebeurd, dan zou je kunnen lezen in Handelingen 5, waar Gamaliel zijn mede-oudsten herinnert aan die gebeurtenis. In vers 37, na hem stond Judas de Galileër op in de dagen van de inschrijving. Daar had je weer zo'n volkstelling, zo'n census met het oog op de belastingen. En trok volk achter zich. Een volkopstand omdat de Joden het vertikten belasting te betalen aan de gehate bezetter. Hij trok het volk achter zich, ook deze kwam om en alle die hem gehoorzaamden werden verstrooid. Maar het ging om die Judas. En het werd ook beschreven door Flavius Josephus, de bekende Joodse geschiedschrijver, in zijn geschriften over deze Judas en over die volksopstand. Men heeft al vastgesteld dat alle volksopstanden die er in de Joodse geschiedenis geweest zijn, ten tijde van de Romeinse bezetting, altijd begonnen met zo'n census, zo'n inschrijving. Je had zelfs een hele partij onder de Joden, dat waren de Zeloten. Dat is heel merkwaardig, want dat betekent letterlijk ijveraars. Het was in Handelingen 21 van de Messias beleidende Joden in Judea wordt gezegd: wij zijn allen ijveraars voor de wet. Nou, die Zeloten waren ijveraars voor de wet. Hoe deden ze dat? Door opstanden te organiseren, door sabotage, door rebellie, door een guerrillaoorlog tegen de Romeinen. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt tussen twee rovers, dan kun je rustig aannemen dat dat niet gewone struikrovers waren. Die werden niet gekruisigd. Die kruisiging was alleen bestemd voor een heel speciaal soort rovers. Dat waren dat soort guerrilla's. Dat waren zulke zeloten die door de Heer Jezus, die door de Romeinen, als ze die te pakken kregen, met de ergste doodstraf werden gestraft, met de kruisdood. Des te mooier dat er zo'n Simon de Zeloot overgegaan was naar de discipelen van de Heer Jezus. Die man zal het wel moeilijk gehad hebben, want hij moest van het ene concept van gerechtigheid leren overstappen naar het andere concept van gerechtigheid. Hij moest van een rechtvaardige die bereid was het zwaard in de hand te nemen om om die Romeinen zich van het lijf te houden, moest hij nu een rechtvaardige worden die, zoals in de bergrede staat in de zaligsprekingen, een zachtmoedige was. Een treurende. Een die nooit de weg van het geweld zocht, maar de weg van de lijdzaamheid. Het is ook onder christenen niet zo populair hoor. De weg van de lijdzaamheid. Het klinkt inderdaad toch als over je laten lopen. Mag je dan nooit voor jezelf opkomen? Dat is daarmee niet gezegd. Als je maar niet denkt dat je het koninkrijk gods door middel van politieke geweld, door sabotage en guerrillaoorlogen tot stand kunt brengen. Je zou wel eens met Simon de Zeloot een interview hebben willen doen. Joh, hoe is het nou in jouw ziel gegaan? Eerst een rebel. Eerst dat ene type rechtvaardig. En nou dat andere type rechtvaardig. Een volgeling van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus staat voor Pilatus, dan wordt daar Barabbas tevoorschijn gebracht. Merkwaardig, je kunt dat zien in sommige handschriften, dat hij eigenlijk heette Jezus Barabbas. Hij had ook de naam Jezus, was een heel bekende voornaam. In het Hebreeuws Jehoshua. En Barabbas betekent zoon van de vader. Daar stonden ze allebei. Allebei Jezus, de zoon van de vader. Die Barabbas was hoogstwaarschijnlijk een sicariër. Dat komt van het woord sica, dat is een kort zwaard. Die sicariërs, dat vind je ook weer in Handeling 21 beschreven. Dat waren mensen die bij volksopstanden tussen de menigte doorliepen. En dan al degenen die niet van hun partij waren, bijvoorbeeld alle mensen die heulden met de Romeinen bezetter, dan heimelijk dood te steken. In Handeling 21... vers 38 wordt gesproken in de Telos-vertaling over die 4000 sicariërs. Zo staat het daar letterlijk. Dat waren dus mensen van die partij die bereid waren anderen met dat korte zwaard dat ze onder hun mantel verborgen hadden overhoop te steken. Hun tegenstanders. Terroristen zou je ze kunnen noemen, of wat voor naam je in deze tijd het ook kunt bedenken. Allemaal mensen die dat toepasten om toch vooral tegen de Romeinen te zijn. Zo eentje was Simon er geweest. Zo eentje was Judas de Galileër geweest. Zo eentje was deze Egyptenaar geweest die in Handelingen 21 werd genoemd. En zo eentje was Jozef niet. Het is misschien wel eens goed dat we het nou eens niet met kerst doen, deze preek. Stille nacht, heilige nacht. Ja, vergeet het maar. Die stad Bethlehem vol mensen die of zo lijdzaam zijn als Jozef, maar met een grote smart in hun hart. Of mensen die daar met dat korte zwaard rondlopen onder hun mantel. Mensen die daar zijn knarstandend als rebellen. Loerend op de kans om maar niet belasting te hoeven betalen. Ik heb een citaat meegenomen van de bekende Romeinse geschiedschrijver Lactantius, een christen, een stuk latere tijd, over hoe dat in die tijd toeging bij zo'n volksopstand. Dat ging zo. De Romeinse belastingambtenaren kwamen overal en brachten alles in rep en roer. De akkers werden meter voor meter opgemeten. Elke wijnstok en vruchtboom werd geteld. Elk stuk vee geregistreerd. En het aantal mensen werd nauwkeurig genoteerd. In de steden werd de bevolking bijeengedreven. Alle markten waren overvol met in groepen aantredende families. Overal hoorde men de kreten van hen die onder foltering en met stokslagen werden verhoord. Men speelde zonen uit tegen hun vaders, vrouwen tegen hun mannen. Als alles uitgeprobeerd was, folterde men de belastingplichtigen tot ze tegen zichzelf gerichte uitspraken deden. En als de pijn gewonnen had, schreef men belastingplichtig bezit op dat helemaal niet bestond. Leeftijd of gezondheidstoestand waren bij dit alles van geen enkel belang. Zo ging dat bij een inschrijving. Dit is het getuigenis van de Romein, de christen Romein Lactantius, een paar eeuwen later. Stille nacht, heilige nacht. Eén grote opgekropte woede. En wat lezen we daar? Het klinkt zo romantisch, zeker als de kaarsjes aan zijn en het half duister is in de kerk of de huiskamer. Ook Jozef ging op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Er zijn nogal wat moderne auteurs, modernistische theologen die zeggen, je kunt wel zien dat het hele verhaal fantasie is. Want als Jozef een werkelijke rechtvaardige was, een ijveraar voor de wet des Heren, dan zou hij dat natuurlijk nooit gedaan hebben. Dan zou hij nooit zo zijn opgetrokken naar Bethlehem om zich daar te laten schatten door die Romeinen en daar zich van zijn laatste armoedje te laten beroven. En dan ook nog eens een keer met een hoogzwangere vrouw, te midden van al dat gevoel, ik las het net voor, waar met gezondheidstoestand totaal geen rekening werd gehouden. Ondenkbaar. Maar ja, als je nou wel gelooft in de schrift en niet aan de zijde van deze modernistische theologen staat, dan krijg je een totaal ander beeld. Want Jozef was een sadiek, maar van een heel andere soort. Geen sabotage, geen guerrilla, geen rebel. Hij ging. Misschien als ik het verhaal zo vertel dat u bezig bent uw sympathie voor deze man te verliezen. Was het er zo eentje? Ja, zo eentje was het. Als die massa's, ik heb er één keer bij gestaan bij wat er nog rest van die gaskamers in Auschwitz. Het is een afschuwelijke, aangrijpende belevenis. Als je daar op dat perron staat, het was om een prachtige dag, een julidag, stralende zon. Je kent alleen maar die foto's in zwart-wit. En dan vaak ligt er sneeuw op die foto's. En nu het gras bloeide prachtig. Je kunt je het helemaal niet voorstellen hoe daar massa's, honderden mensen met treinen aangevoerd werden. En achter elkaar, het was slechts enkele tientallen meters lopen, naar die gaskamers werden gebracht. En binnen een half uur nadat ze aangekomen waren, al waren omgebracht. Hoogst zelden brak er paniek of opstand uit. Ook omdat de mensen natuurlijk volkomen misleid waren. Het enige wat je hoorde was het Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. De woorden die een Jood als hij beseft dat hij gaat sterven als laatste zal uitspreken. De geloofsbelijdenis van Israël. Dat zijn de tzadikim. Dat zijn de leidzamen. Dat is toch ook een diepere zin van Jesaja 53. Ik geloof absoluut dat Jesaja 53 op Christus slaat. Maar ik geloof absoluut dat hij daar als één gezien wordt met zijn volk. Dat door de eeuwen heen als makkerschapen, ik zei het al op Psalm 44, als slachtschapen naar de slachtbank is gevoerd. Al de eeuwen door. En die merkwaardige Jozef, vergeet alle romantiek van kerst, gaat als een mak schaap, als een zwijgend schaap, met zijn hoogzwangere vrouw naar de slachtbank van Bethlehem, om zich daar te laten inschrijven. Hij was zo'n welgelukzalige uit de bergrede. Het zijn mensen die eigenlijk in deze wereld helemaal niet passen. Ze treuren. Ze zijn zachtmoedig. Ze gebruiken geen geweld. Als iemand ze op de rechterwang slaat, als je dat met je rechterhand doet, iemand op de rechterwang slaan, dan doe je dat met de buitenkant van je hand. Dat is nog extra kwetsend, nog extra gemeen om iemand zo te slaan. Jozef was er zo een die dan vervolgens zijn andere wang toekeerde. Die als de Romein, want daar heeft de Heer Jezus het over, als de Romein met hem een rechtsgeding wilde voeren en zijn onderkleed wilde nemen, niet begon te protesteren en te schoppen en te schelden, maar die ook zijn mantel uittrok en die erbij gaf. Die als een Romein hem preste om 1 mijl te gaan, denk maar wat de Romeinen deden met Simon van Cyrene, die zij preste om het kruis van Jezus te dragen. Niet begon te schoppen en te schelden en te protesteren, maar die aanbood om 2 mijl te gaan. Dat kan toch helemaal niet? Daar word je toch niet goed van zulke mensen? Wat zijn dat voor lui? Vraag het de tzadikim, of ze Joden heten of christenen. Ook christenen. Want de Heer Jezus vertelt daar wat voor soort mensen zijn discipelen kunnen zijn. Wat voor mensen hij verkozen heeft om achter hem aan te gaan, want hij was zo'n tzaddik. Hij liet zich geestelen en hij deed zijn mond niet open. Hij protesteerde niet, maar zoals 1 Petrus 2 zegt, hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Weet u dat het misschien dat de reden was waarom er geen plaats was in de herberg? De kinderbijbel vertelt dat dat was omdat er zo ontzettend veel mensen in Bethlehem bij elkaar waren. Hoeft helemaal niet. Want al die mensen in Bethlehem die waren weer weggetrokken naar andere plaatsen. Want die moesten daar weer ingeschreven worden. Het was gewoon een hergroepering van het hele land. Maar misschien was die herberg van een heel ander hout gesneden. En zei die tegen Jozef midden in zijn gezicht voor zo'n collaborateur. Is hier in Bethlehem geen plaats? Is er in mijn herberg geen plaats? Voor kerels zoals jij, die zo gewillig en zo leidzaam naar deze volkstelling komen, hebben wij hier geen plek. Hoepel maar op. Je hult met de vijand. Zoals ze dat van de Heer Jezus hebben gezegd toen hij voor Pilatus stond. Hij hult met de vijand. Of ze zeiden precies het omgekeerde. Namelijk, hij verbiedt de keizer belasting te betalen, net zoals het uitkomt, nietwaar? Net zoals het uitkomt wordt er gelogen. En weet u wat nou het bijzonder is? Door zo'n tzaddik als Jozef verwerkelijkt God zijn koninkrijk in deze wereld. Goed, je kunt Jozef niet in eigenlijke zin een discipel van de Heer Jezus noemen, maar al in die eerste hoofdstukken van de evangelie zie je een beeld voor je van een man die door de Heer Jezus helemaal uitgetekend wordt als het voorbeeld van het soort mensen waarmee hij zijn koninkrijk bouwt. Niet met kracht en met geweld, maar met mijn geest, zegt de Heere God. Door mijn geest, Zacharia 4. Door Jozefs leidzaamheid kwam Maria in Bethlehem terecht, zodat zij haar kind daar ter wereld bracht in overeenstemming met de profetie van Micha. Door de gehoorzaamheid van Jozef. En met zulke tzadikim bouwt God nog altijd zijn koninkrijk. Want het geheim van dat koninkrijk is niet opstand, niet oorlog, niet geweld. Maar zoals we het lezen in Romeinen 14 vers 17. Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En het bijzondere van die uitspraak is dat het tzadik rechtvaardigheid betracht in een wereld vol ongerechtigheid. En daar laat hij zich niet door in de war brengen. Hij blijft bij de gerechtigheid van de Torah. En een wereld vol oorlog, niet alleen maar ver weg in andere landen, maar ook heel dichtbij. Want oorlogen gaan soms dwars door gezinnen en dwars door gemeenten. In een wereld vol oorlog beoefent hij de vrede. En in een wereld vol verdriet, daar heeft hij ook wel zijn deel aan hoor, want het is ook zalig zijn de treurenden. Maar in een ander opzicht, als het gaat om zijn verticale relatie met God, dan betekent het koninkrijk voor God, voor hem, de blijdschap van de Heilige Geest. Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat is het koninkrijk Gods. Waar gaat uw sympathie naar uit? Naar de zeloten? Sommigen van hen hebben dat misschien wel heel oprecht gemeend. Ik weet het niet. Of dat soort leidzame watjes en doetjes. Maar mensen in wie het karakter van Christus zichtbaar wordt. Jozef was zo iemand in wie het karakter van de Heer Jezus zichtbaar werd, lang voordat de Heer Jezus volwassen was. De engelen zeiden, ere zij God in de hoogste hemelen. En er waren er weinigen die dat zo begrepen als die twee mensen, laat ik Maria mij bij betrekken. Vrede op aarde, niet door een opstand tegen de Romeinen, maar een vrede van binnenuit. Uit een hart dat in vrede is. En dat van daaruit ook verstaat wat de leidzaamheid is. Niet uit lafheid. Niet omdat je een watje of een doetje bent. Maar vanwege die innerlijke vrede. Die vrede nu al op aarde. Niet in de politieke zin. Maar in de harten van mensen. Mensen die net als Jozef zijn. Echte tzadikim. God zegene zijn woord.